onze hulpe staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 16e psalm, de verzen 4 en 5. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt, vroeg en laat, mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik stel die Heer gedurig mij voor ogen, zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd, ten spijt des vijands, in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. We lazen nu de verzen 4 en 5 uit de 16e psalm. We nu met u lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, vanaf het 28e vers tot het einde. We noemen u Johannes 19, van vers 28 tot het einde. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf hij de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en de anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, toen zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna bad Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, Pilatus, dat hij het lichaam van Jezus mocht wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging heen en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van myrre en aloë, omtrent 100 bonden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in den hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, aangezien het graf nabij was. Van de tekst die we in deze goede vrijdagavonduren met u willen overdenken, lezen we hier in Johannes 19, het 30ste vers, het laatste gedeelte. Johannes 19, het 30ste vers, het laatste gedeelte. deze woorden en het hoofd buigende gaf hij den geest. Laten we nu met elkaar de Heer bidden of het hem behagen mag om door zijn eeuwige geest ons te willen bedienen en dat gezegende en verzoenende lijden en sterven van die enige hoge priester Jezus Christus, die zijn bediening aan het kruis niet geëindigd heeft, gelukkig niet, maar die zijn bediening voortzet nu in den hemel aan 's vaders rechterhand en u de gezegende weldaden en de gezegende vruchten van zijn verzoenend sterven toepast aan de harten der zijnen. Ach, mocht die dierbare geest het nemen uit die bedienende hoge priester en het mocht aan uw hart en aan het mijne worden geheiligd. Dan zegt de goede vrijdagavond, waarin we gedenken dat verzoenend sterven van den Borg voor de dood en het graf, behoeven we niet te vrezen. Gave God het uit genade, bidden we dan, geliefde, om die bediening uit dat hemelse heiligdom. Want liefde rijken ontfermer, we zijn zo diep afhankelijk daarvan. Want anders is ons hart zo leeg, zijn we zo arm, zijn we zo ellendig, zijn we zo ongelukkig in onszelf. Ach, hoeveel duizenden en duizenden zijn er niet, die ook op deze dag en op de goede vrijdagavond wel spreken en misschien zingen: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Maar ach, het is de taal der lippen, het hart verstaat het niet, nimmer ingeleefd. Het zijn mijn zonden en het zijn mijn ongerechtigheden die u genageld hebben, o allerbeminnelijkste hoge priester, aan dat vloekhout der schande. Gij hing waar ik had moeten hangen. Zo is toch de taal van het hart dat door uw genade ontdekt en uw hemels heiligdom, eeuwige hoge priester, door uw eeuwige geest bediend wordt. Want waar gij de rijke vruchten van uw verzoenend sterven toepast aan de harten, naar ontdekt ge er toch aan hoe dit nu alles door u is geleden en hoe gij dit alles volbracht hebt om de ere des vaders, om de deugden Gods van waarheid en gerechtigheid weer te doen blinken en een arm zondaars volk nu te kunnen redden en zaligen, dat volk dat het hier leert met bittere tranen der ziel bewenen. Het zijn mijn zonden die het mij bitter maken, die verstaan de zonde als de dood, als straf op de zonde, en wier zielen bezet is met deze machtige, geweldige levensvraag: mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Ach, als dat de nood wordt in het hart, o Heer, is het toch al vrucht van uw bediening uit uw hemels heiligdom? En zijn het toch die verslagene, gebroken harten, die bedroefde zielen, die gij toch trekken wilt met de koorden van liefde en goedertierenheid? En mocht het u behagen het in deze uren te willen doen, aan de voeten van het kruis van u, o dierbare Heer Jezus Christus, om eens te mogen leren inleven door het geloof, hoe gij de dood zijt ingegaan, om in den dood, degene die het geweld des doods had, namelijk de duivel, te doden, En zij die met vrezen des doods bezet zijn, leren sterven voor ze sterven moeten. De kracht van uw verzoenend sterven aan hun harten te verheerlijken. Ach, hoe menige hart vreest, Heer, voor de dood. Vreest dat het werk niet in der waarheid is. Ach, als de dood eens op een mens aankomt. Want sterven is u, heilige, rechtvaardige God, ontmoeten. En wie kan u nu ontmoeten als hij sterft, zoals hij geboren is? Niet één, Heer. Voor uw heilige rechterstoel valt alles weg. Er vallen ook onze deugden, al onze vermeende gerechtigheden. Daar valt ook al onze godsdienst weg. Voor uw heilige rechterstoel geldt maar één ding. Het sneeuwwitte kleed van uw ontborg gerechtigheid. In u gevonden te worden en in uw bloed gewassen te zijn. Door het geloof die weldaden omhelst te hebben. En ach, zolang het hart nu nog voor die bewustheid des geloofs staat, vreest het zo vaak, dan vraagt dat hart zo vaak in bange twijfel, heeft hij het nu ook voor mij volbracht? Is die gezegende Christus nu ook voor mij de dood wel ingegaan? Heere, mocht u dan het geloof nog eens willen versterken, de hoop eens levend maken, de liefde verdiepen. Ach, laat als een gezegend vrucht van uw verzoenend sterren in zijn ogenblikje de vrezen des doods mogen wijken. En dat ze mochten blikken op uw stervende borg en middelaar, die toch geroepen had dat ge het alles volbracht hebt. En dat het nu eeuwig goed is bij den Vader, voor al degenen die u van eeuwigheid van den Vader gegeven zijn. Maar al ligt onze staat vast voor de eeuwigheid, dan kan de ziel toch nog wel eens tegen de dood opzien, Heere. Want de dood is toch de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. En ach, dan kan er nog wel eens vrezen en benauwdheid des harten zijn. Want immers ook na ontvangen een genade leer dat hart het stervensgenade nodig te hebben om van alles losgemaakt te mogen worden en voor hem toebereid om u te mogen en te kunnen ontmoeten. Mocht dan de kracht van uw verzoenend sterven in de harten van uw Sion eens verlevendigd worden, opdat ze de vrucht van uw sterven in hun hart eens mochten wegdragen. Want u is het sterven voor uw volk toch maar een doorgang. Het is een afsterven van de mens der zonde. Het is een afleggen van dat lichaam der zonde. Het is een afleggen van alle kruis, van alle druk, van alle moeite, van alle ellende. Dan is toch de dood en het graf de poort waardoor ge dat volk leidt in het eeuwige zalige leven, waarvan uw knecht van den oude dag mocht zingen. En na den dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. O volzalige verheerlijkte hoge priester, aan uw vaders rechterhand wil ons dan bedienen van het altaar der verzoening. Hem die het woord te prediken heeft, opdat zijn eigen hart in de verzoenende kracht mag delen en ge zijn zieles mocht zetten als over dood en graf heen, om in te mogen blikken in dat hemelse heiligdom waar gij gezegende Christus als die bedienaar altijd werkzaam zijt, omdat gij tot in eeuwigheid blijft. Bekleed ge een onvergankelijk priesterschap, waarom gij ook volkomen kan zalig maken degene die door u tot God gaan, daar gij altoos leeft, om voor de uwe te bidden. Mocht ge ook onze verzuchtingen zo dragen op het wierookvat uwer gebeden. Ons hart uit u bedienen, opdat wij bediend mogen dienen te midden van dit volk. Opdat uw woord door uw heilige geest aan de harten geheiligd mag worden. O, mocht het eens zijn voor jong en oud tot oprechte bekering. Het leven is toch zo kort en de dood wenkt ieder uur. Hoe zijn we als gemeente weer aan herinnerd. Ge hebt vanmorgen zo plotseling uit het midden van ons onze broeder van Vuren door de dood weggenomen. Een kwartier tevoren kennelijk nog goed, een kwartier later in de eeuwigheid. En heren, zo zijn dat weer zulke ernstige roepstemmen voor ons allemaal. Bereid ook gij uw huis, want gij zult sterven. En nu zijn we eraan herinnerd. Het kan toch zo plotseling zijn, heren. En als we dan geen God voor ons hart hebben en we missen een borg voor onze schuld, wie zal dan voor uw aangezicht kunnen bestaan? Niet één, o Heer, niet één. En u smeken wil de weduwe en haar kinderen gedenken. Ach, wij mensen zijn zulke moeilijke vertroosters. Maar in u is een eeuwige volheid van vertroosting. Mocht gij hun in hun smart nabij en goed willen zijn. Mocht ge hun harten door de smart uit uw volheid bedienen. Tot het leren sterven voor mijn sterven moet. Ach, heren, dan werpt het nog een vrucht af. Een vrucht die meegaat over dood en graf en die de eeuwigheid verduren zal. Wil ze zo gedenken, Heer, mochten ze het eens ondervinden, wat gij toch al uw volk doet ondervinden, juist in de uren van de bitterste smart en diepe rouw. Wilt ge doen ondervinden wat het hart aan u heeft, wiens verwachting alleen van u de Heer is. En dan zegt gij zelf, ben ik u niet meer dan een zorgende man, ben ik u niet meer dan een liefhebbende vader. Heren, met u valt het toch altijd weer mee. En heilig de roepstem uit genade, Heren, in het hart van ons te samen. Heilig die roepstem is in het midden van de gemeente. Wij zijn nog in het heden der genade. Ach, er is vaak zulke los leven. We kunnen zo makkelijk uw dienst missen. O, zo makkelijk. We kunnen er zo makkelijk omheen gaan, Heer. En ach, wat zal het nu straks te zeggen zijn. De weg te hebben geweten. Gij hebt het evangelie van vrije genade laten uitdragen. Maar men heeft er zich niet om bekommerd. Of men is erop doorgegaan. O, wij smeken u, vol zalige God. Bekeer dan nog waarom bekeerd is. Het is nog de vrucht van uw verzoenend sterven. Dat zondaren worden levend gemaakt. Door u de dood verslonden is tot overwinning. En het leven om de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Mocht dan uw woord dat rijke vertroosting van uw Sion zijn. Mochten hun harten zich verwonderen in die nederbuigende liefde. Hoe gij uw beminnelijke bloed bruidegom, uw bruid zo lief gehad hebt. Dat gij ook voor haar zijt afgedaald in den dood. Om daar uw bruid te halen die daar in den dood ligt. En u haalt gij ze uit de dood en uit het graf der Godvervreemding op, om ze te versieren met het bruidskleed, door u geweven aan het vloekhout der schande. Kom, heren, dan mogen daar een stille verwondering en een zalige blijdschap en aanbidding in het harte van het Sion God zijn. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Want lieve heren, dan valt voor dat volk sterven mee. Ja, dat valt eeuwig mee. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed. Verblijd ons zo door uw daden in de verzoening van alle zonden en in de verheerlijking van uw vrijmachtige deugden. Amen. Zie, geliefde, wat was dit wel een ontroerend uur, wat de Heilige Geest ons beschrijft over het opgaan van Aaron met Mozes en zijn zoon Eleazar op de berg Hor. Gij weet hoe de Heere gezegd had tot Aaron dat hij vanwege zijn zonde niet zou ingaan in het aardse Kanaan. Ook hij, Aaron, had met Mozes de naam des Heeren niet geheiligd bij het water van Meriba. Maar nu mocht hij het aardse Kanaan niet ingaan, maar hem werd een beter, het hemelse Kanaan, ontsloten. Want de roeping en de verkiezing Gods is onberouwelijk. En daar gaan ze nu. Aaron, Mozes en Eleazar. En Aaron is er zich diep van bewust. Elke schrede die hij hoger op de berg Hor komt, brengt hem dichter bij de dood. En wat is het toch een voorrecht, geliefde, zo rustig, zo kalm, zo met een overgegeven hart de dood tegemoet te gaan. Hij weet het. Boven op de berg, daar komt mijn einde. Daar zal ik sterven. En als hij dan boven op de berg Hor zijn, dan krijgt Mozes bevel om de hoge priesterlijke kleding van Aaron af te nemen. En stuk voor stuk wordt het hem ontnomen. De borstlap en de efod, al zijn priesterlijke kledingstukken. Ze worden hem ontnomen en zijn zoon Eleazar aangedaan. En dan staat daar Aaron, de hoge priester. Nu geen hoge priester meer. Hij mag nu blikken op de hoge priester die hem opvolgt, zijn zoon Eleazar. Hij draagt nu de borstlap en de efod. Maar Aaron staat daar slechts in het arme zondaarskleed. Want deze hoge priester sterft niet in zijn ambt, sterft niet als hoge priester, maar sterft als een arme zondaar met het oog des geloofs op de hoge priester, die een type en schaduw is van de enige hoge priester, Jezus Christus, die voor hem nog komen moest in de volheid des tijds. Want immers, door geen hoge priester uit de mensen genomen, kon de zonde verzoend worden. Dat kon alleen maar door die enige en eeuwige hoge priester, Jezus Christus, die met zijn eigen dierbaar hartebloed de zijne zou kopen. En let dan eens op, Aaron, hij gaat nu rustig in de eeuwige tabernakelen, hierboven, in het geloof omhelst, het verzoenende werk van de hoge priester die komen zou, en wiens werk hij op aarde afgeschaduwd had. En zie nu, en hij het hoofd buigende gaf de geest. Meer dan de berg Hor is de berg Golgotha. Meer dan Aaron is hier op Golgotha. Hier sterft de eeuwige, enige hoge priester, Jezus Christus, die niet zijn ambtelijke bediening neerlegt als hij sterft. Dat moest wel Aaron, die kon als hoge priester de dood niet in, slechts als arme zondaar. Maar deze hoge priester des Nieuwe Testaments, Die gezegende Heere Jezus Christus, hij sterft in zijn hand. Daarom is het sterven van Christus op Golgotha een offer. En daarom schrijft de apostel, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om de zonde van velen weg te nemen. Christus sterft als hoge priester. En omdat hij al zo sterft, vernietigt hij de dood. Verzoent hij de schuld van al de zijnen. Kan hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengen. En is hij ingegaan in de eeuwige tabernakelen hierboven. Want immers als kerk des Nieuwe Testaments mogen wij nu opblikken om nu te zien in dat binnenste heiligdom waar die gezegende hoge priester nu bezig is om wat te doen. En dat is het grote wonder. Hij is nu in dat hemelse heiligdom bezig om de vrucht van zijn verzoenend sterven toe te passen aan al de harten dergenen die in hem zullen geloven. Hij draagt ze in zijn biddend priesterhart. Dat is zo'n groot voorrecht. Aaron droeg als type ook de borstlap. En u weet, in de borstlap waren die 12 stenen met de 12 namen van de stammen Israëls. Ja, hij had ze op zijn hart gedragen. Maar hij kon ze niet meenemen de dood in. Want hij moest zelf als arm zondaar verzoend worden. Die borstlap wordt overgedragen. Maar deze hoge priester, Jezus Christus, als hij sterft aan het kruis, legt hij de borstlap niet af. De namen van al de zijnen staan van eeuwigheid gegraveerd in zijn hoge priesterlijk hart. En die neemt hij mee, de dood in. Die neemt hij mee, het graf in. Hij komt ermee op, uit het graf. En hij is ermee opgevaren ten hemel. En hij draagt ze nu in zijn priesterlijk hart voor zijn vader. Eisende, heilige vader, ik wil dat deze, wier namen gij leest, eeuwig bij ons zullen zijn, want ik ben voor deze gestorven, omdat zij zouden leven. Mocht dit nu de vrucht zijn van de overdenking van het woord, wat we een ogenblik met u gaan overdenken, ge zoudt met recht een goede vrijdag hebben. Want dat is nu de betekenis van dat sterven van Christus. Hij sterft als hoge priester. En daarom verzoent hij de schuld, overwint hij de dood, vermorzelt hij Satans kop, verheerlijkt hij vaders deugden en komt zijn kerk zeker en gewis thuis. Mocht de Heilige Geest dan die genade in uw harten wekken voor het eerst of bij vernieuwing, als we dat gezegend sterven van de Heer Jezus Christus gaan overdenken. We zien eerst dat het is een vrijwillig aanvaarden van den dood. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Vrijwillig aanvaardt hij de dood. En als uw hart die door het geloof, toegepast door den Heilige Geest, eens verstaan mocht, dan mocht ge vanavond zeggen, mijn borg aanvaarde de dood. En nu hoef ik voor de dood niet te vrezen. Zou u nu niet gelukkig wezen? Dat zou toch alles wezen voor je, vindt u niet? En letten we er dan in de tweede plaats op dat hij sterft na een geheel volbracht werk. Hij heeft alles gedaan wat er te doen was. En u mag de kerk in de geest vertoevend aan de voeten van het kruis, aan die gezegende hoge priester, het toch met een aanbiddend hart beleiden. Jezus, uw verzoenend ster, blijft het rustpunt van mijn hart. Als ik alles derf, dan blijft uw liefde mij bij in smart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt en het angstig doodzweet van me leekt, dat uw bloed mijn hoop wekt en mijn schoot voor God bedekken. Kom, de Heere, geven dit uit genade. Zingen we dan met elkaar de 89ste psalm, de versen 16 en 20. En intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Psalm 89, de versen 16 en 20. op de Goede Vrijdag, geliefden, betreden we in de geest de sterfheuvel Golgotha, waar de borg en de middelaar zijn middelaarsbediening volbrengt en zijn geest uitgiet in den dood. En wanneer wij nu in den geest als op Golgotha vertoeven, mochten we dit eens doen met een hart vol van gepaste droefheid. Want immers, dat ge het getuigenis dan verstond, het zijn mijn zonden en het zijn mijn ongerechtigheden die de dood van Jezus eisen. Maar ook met een hart vol van gepaste vreugde in de wetenschap dat hij de dood verslonden heeft tot overwinning, dat hij weer uit de dood is opgestaan. Nog eenmaal klinkt van Jezus' lippen een woord, terwijl hij daar hangt en het vloek houdt. Niet zacht, gelijk meestal bij stervenden het geval is, dan kan de stervende slechts fluisteren. Maar Jezus' laatste woorden die hij gesproken heeft, voordat hij het hoofd buigt en den geest geeft, zijn niet gefluisterd, zijn niet zacht gesproken, maar de laatste woorden van deze gezegende borg en middelaar was als een triumfzang, was een overwinningskreet, was één glorieroep die opklom tot voor de troon van God en beantwoord werd door het loflied der engelen, die neerklonk tot in de diepte der hel en beantwoord werd door het knarse tranden der duivelen, en die verklonk over de aarde en beantwoord wordt door de lofzang der gemeente. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Zo sterft de Heer Jezus. En hij giet zijn ziel uit in den dood tot een eeuwig geldend rantsoen voor velen, voor een schare die niemand tellen kan. Zie van de mens, dus ook van u en mij geldt het, de ziel die zondigt, die zal sterven. Immers door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood. En gaat de dood door tot alle mensen. En op de tijd en op het bevel van den Almachtige grijpt de dood ons. Het zij dat we bereid zijn of niet bereid. Het zij dat we olie in de lamp hebben of dat we missen de zalving des Heiligen Geestes. Het zij dat we nog voor eigen rekening staan of dat we zijn gerechtvaardigd en verzoend door het bloed des lams. Maar sterven moeten we. Hebt gij dan olie in de lamp? Bezit gij dan de zalving des geestes? Zijt ge bereid om te sterven? Want ach, het is zo gans verschillend hoe de mensen de dood ingaan. Achter zijn er, voor wie het sterven de allervreselijkste zaak is die zich denken laat. Ik denk aan wat ik eens las van een Indisch vorst die ziek werd. En toen de dokters hem zeiden dat hij niet lang meer leven kon, barstte die vorst in tranen uit. En was het maar al door ik, moet ik dan sterven? Of ik denk aan die Franse koning, die op zware straffen verbood om in zijn tegenwoordigheid te spreken over de dood of om erop te zinspelen. Ik denk ook aan die stervende jonge zendeling, die op het zendingsveld met zegen mocht arbeiden, maar plotseling ernstig ziek werd. Door de dodelijke koortsen bevangen, zei men hem dat zijn laatste uren naderden. En toen riep deze jonge, godvrezende zendeling uit: is het waar? Is het waar? Mag ik dan nu al sterven? Kom dan nu, mijn koning. Mag ik hem dan nu al zien in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid en in zijn dierbaarheid? En toen een schrikkelijk onweder losbarstte rond zijn woning, riep hij uit: dit zijn de vurige paarden en de vurige wagenen die de koning zendt om mij te halen. En ik zal eeuwig aan de voeten van mijn koning, God drieënig, eren en loven. Welke genade, zo te mogen sterven, zo de dood onder de ogen te kunnen zien, geliefden. Maar hoe dan ook, van de mens geldt het toch dat hij sterven moet. Als de Almachtige spreekt, keer weder tot verbrijzeling. Gij mensenkind, dan moet een mens sterven. Maar zie, het sterven van de Heer Jezus, dat was nu geheel vrijwillig. Dat sterven van Jezus was een daad. Dat sterven van Jezus was als het ware een uitdagen van den dood. Want immers, hij heeft het zelf gezegd: ik heb macht het leven af te leggen en ik heb macht het leven weder aan te nemen. Jezus Christus treedt in zijn sterven den dood tegemoet. En in zijn sterven zegt deze borg: dood, hier ben ik. En dan grijpt hij als het ware de dood bij de keel, als de laatste vijand. Want die borg had geroepen: het is volbracht. Maar toen hield de vader hem de laatste openstaande post voor in het groot boek des hemels. Alle posten waren nu betaald, maar één post stond nog open. En dat was: gij zult den dood sterven. En dan aanvaardt de borg ook gewillig de dood, om ook die laatste post uit Gods groot boek te voldoen. Hoe anders sterft hij dan een begenadigd kind van God? Ik lees bijvoorbeeld van de apostel Paulus dat hij over het sterven spreekt als een ontbonden worden. En met Christus te zijn is mij zeer ver en het best. We lezen van de grijze Simeon dat hij uitroept: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Zeker, en dat is kostelijk, zo te sterven. Sterven uw ziel zo en de mijne. Het zou gezegend zijn. Maar toch, zij konden niet zeggen wat Christus bij zijn sterven zegt: dood, hier ben ik. Dood, ik kom tot u. Nog eens, ons sterven is een lot. Maar het sterven van Christus is een daad die hij vrijwillig ondergaat. Hij de Almachtige en de soevereine God. Hij de God van alle leven, uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn. Hij aanvaardt vrijwillig de dood. Zondaars moeten sterven, want immers de dood is bedreigd op de zonde. Dus bezoldiging der zonde is de dood. Maar de Heer Jezus Christus heeft geen zonde gekend, nog gedaan. De dood heeft geen macht op hem. Hij was heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. hoger dan de hemelen geworden, geliefden. En toch, hij sterft, geheel vrijwillig, al heeft hij de macht over de dood. Hij sterft trots dat zijn discipelen het wilden verhinderen. Hij sterft, geliefde, trots het tarten van al de vijanden. Hoe riepen ze daar op Golgotha nog, indien ge de Christus zijt, zo kom af van het kruis. En de moordenaar die ter linkerzijde van hem hing, ook aan het kruis. Hoe riep deze nog spottend uit, indien gij de Zoon God zijt, zo verlos uzelf en ons. Maar Christus, hij laat zich door niets en niemand terughouden. Hij gaat de dood in, mag ik het zo eens zeggen? En dan gebruik ik een woord van Bosdom. Bosdom zegt, als Christus sterft, stapt hij vrijwillig de dood in. Want hij gaat er zijn volk halen. Gelukkig het hart, dat door het geloof eens zeggen mag. Hij is de dood ingestapt, om ook mij te halen. Zou het mogen zeggen, hè? Of vervult nog vrezen je hart, misschien, hè? Ach, mocht ge dan eens verwaardigd worden met een verhelderd oog der zielen op die stervende borg te zien, opdat hij de vrucht van zijn verzoenend sterven aan uw hart mag toepassen tot uw eeuwige vertroosting, geliefde. Hij stierf vrijwillig, dus niet als een Jacob. Jacob, ach, die stierf. Hij strekte zijn voeten en hij spreidde zijn hand uit. En ik kon zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Paulus, hij spreekt van een ontbonden zijn. Paulus zegt, het sterven is mij gewin. En let eens op degene die in stille rust en vrede in de Heer ontslapen. Hoe zacht zien wij de vrome, de dood hier zonder schromen, blijmoedig tegengaan. Waar al de vreugd van het leven de zon daar gaat begeven, daar vangt de vreugd eens Christus aan. Maar bedenk wel, zo stierf de borg aan het kruis niet. Hij stierf een smartelijke, smadelijke, vervloekte dood. Hij stierf de dood van een verdoemde, onder het ongenoegen Gods, onder de toren Gods, onder de gramschap Gods. Voor hem, de borg, was de dood de betaling der zonde. De dood die gij en ik naar het rechtvaardige oordeel Gods moet sterven, sterft die borg. O eeuwig wonder, geliefde, hij behoefde slechts één woord te spreken en de Vader zou hem meer dan 12 legioen engelen gezonden hebben om hem bij te staan. Maar al heeft hij geen troon dan dit smadelijke kruis en geen purper dan het bloed dat uit zijn monden vloeit. Hoe blinkt hier zijn borgtochtelijke majesteit? En hoe blinkt hier zijn oneindige zondaarsliefde? Want voor wie sterft de borg deze dood? Onder het oordeel Gods? Voor wie sterft de borg als een vloek aan het hout der schande? Voor wie, geliefde? Ach, vraag dat nu eens aan het ontdekte zondaarsbod. Die borg stieren van het kruis voor moordenaars, voor tollenaars, voor zondaar. Hij stierf voor dat volk dat met Mozes de keuzeleer doen. achtende de versmaadheid van Gods volk meerdere rijkdom te zijn dan al de schatten van Egypte. Hij stierf voor dat volk dat met Rut de keuze leert doen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Hij stierf voor dat volk die, gelijk die overspelige vrouw, geen beter plekken op aarde vinden dan als een wenend zondaars hart liggende aan de doorboorde voeten van de Heer Jezus Christus. Hoe zeggen hier het hart dat gelooft? Hoe zeggen hier het hart van Sion? Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. O, wat spreekt ook de liefde van die dierbaar borg uit zijn vrijwillig sterven, want we lezen het immers en het hoofd buigende gaf hij den geest. Nog eens, dat kan van niet één mensenkind gezegd worden, maar hij geeft zich, omdat hij getrouw blijft tot in den dood, geliefde. En dan zegt Augustinus zo kostelijk, en hij tekent dit zo aan bij deze woorden van den tekst. En het hoofd buigende gaf hij den geest. Wel zegt de godzalige Augustinus, boog Christus niet het hoofd om zijn bruid dat te verzekeren, dat nu hun zonden zijn verzoend en hun schuld is betaald. Boog hij niet het hoofd om hen als het ware de kus der verzoening en de kus des vredes te geven? Wij sterven eerst en dan zinkt het hoofd op de borst. Maar bij de Heer Jezus, daar is het net andersom, geliefde. Hij buigt eerst het hoofd en dan sterft hij. Hij buigt het hoofd. En zo gaat hij vrijwillig, als de grote overwinnaar, als de meerdere dan Simson, den dood in. Want daar in den dood, daar ligt Jezus bruid. En nu buigt hij het hoofd. En hij geeft de geest. En daarin zegt hij als het ware, tot die bruid die daar ligt, vertreden in haar bloed, op de vlakte des velds, waar geen mens medelijden met heeft, waar niemand naar vraagt, want het is Sion uit. Hij die stervende borg, buigt het hoofd. En hij zegt daar, tot zijn bruid in den dood, ziet hier ben ik. Ziet, ik kom tot u, om u uit de wrede kaken van den dood eens los te maken. En zo sterft Christus, vrijwillig gaat hij de dood in om zijn bruid voor eeuwig te redden. En als hij dan sterft, geliefden, dan sterft hij niet voordat al zijn werk volbracht is. Geen minuut eerder, maar ook geen minuut later. Het werk moest volbracht zijn van wat hij in de stille raad des vredes op zich genomen had. Immers, God drieënig had van eeuwigheid gedachten des vredes. God wilde een volk bij hem thuis hebben. En gij weet, dat kon alleen als Gods deugden werden verheerlijkt, als Gods wet werd gehouden, als Gods naam werd opgeluisterd. En zie, daar trad al in de stilte der eeuwigheid die borg uit. Vader, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijn zin gewand. En zie, als zijn erfdeel zou hij dan ontvangen zijn bruid. Als hij de schuld had betaald. Als hij de gerechtigheid zou aanbrengen. En hij ze zou kopen met zijn bloed. En tot het vervullen daarvan hing hij nu aan het kruis. En als u nu met een oog des geloofs eens mocht blikken op die stervende Christus, en dat geheim mocht uw ziel eens verstaan, hij volbrengt het werk dat de Vader hem op de handen gelegd heeft. Wat is dan het eerst in Jezus sterven? Niet de zaligheid van zijn volk is het eerst bij hem. Maar dan is het eerst. En dat wordt nu zo'n geluk voor het waarachtig gelovige hart. Het eerste bij de borg is de ere zijns vaders. Die heeft die lief boven alles. Want de waarheid en de gerechtigheid Gods eiste de dood van de borg. Had God het niet gezegd in het paradijs, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge den dood sterven. Nou nu moet de waarheid Gods uitblinken. En nu moet de gerechtigheid Gods gehandhaafd. En dan zal de borg de dood ingaan. Tot ere zijns vaders. En hoe in de dood zijn bruid te gaan halen. Die in den dood ligt. Zijt ge daar al ooit aan ontdekt? Gaan we nog eens heel eerlijk zijn. U weet het, ik zeg het wel eens zo vaak. Soms kom ik het liefst de preekstoel maar af. En dan zou ik maar het liefst vlak voor u willen staan. En het elkaar dan in de ogen zien. En eerlijk afvragen. Kom, zeg mij nu. Wat zegt dat sterven van Christus? U, mijn vriend, mijn vriendin. Hij sterft de dood, om in de dood, zeide ik, zijn bruid te halen. Moet je toch eens indenken, hè? Ik stond dus aan het sterfbed van een kind van God. Ja, en dat hart was zo bestreden geworden, wekenlang. En eindelijk brak God de strijd. En God gaf opening en uitkomst. En toen was het laatst. Wat dat kind van God zei. Jezus is in de dood gegaan om mij eruit op te halen. En u brengt hij mij thuis. En hij sloot zo zijn ogen. Is geen voor, hè? Is niet om heilig jaloers op te worden, geliefden. Want deze Christus, als hij sterft en al het werk volbracht heeft, wat heeft hij dan volbracht? Dan heeft hij de hemelhoge schuld betaald die wij bij God gemaakt hebben. En wij hebben geen kwadrantpenning om die hemelhoge schuld af te betalen. Maar die gezegende borg, hij heeft betaald tot de laatste penning toe. En u behoeft er geen traan meer bij. En er behoeft geen zucht meer bij. Er kan en er mag ook niets meer bij. Er is een volmaakt werk. O, dat verzoenend sterven van die borg. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zondaar. Hij sterft. Nu hij de wet volkomen vervuld heeft, heilig, heilig wezen, aan uw wetten is voldaan. Hij sterft, de toren Gods op hem is uitgeboet. Die toren Gods, die als een rotsblok van de bergen van Gods heiligheid komt rollen, en die u en mij naar Gods recht zou moeten verpletteren. Maar de borg heeft als dat rotsblok van Gods toorn opgevangen. En draagt hij het in zijn doorboorde handen. En weet je waar hij ermee heen gaat? Daar gaat hij mee de dood in. En hij gaat het alles begraven in het graf. Jezus, uw sterven, uw verzoenend sterven, heeft het voor uw bruid goed gemaakt bij God. Wat een genade, geliefde, en wat een weldaad. Daar op Golgotha, daar is de kleedkamer voor Gods kerk. En wie zijn dat? Dat zijn diegenen die leren dat ze in den dood liggen. Want toen ik dit zei, was dit maar geen fantasie. Jezus gaat de dood in om daar uit die dood zijn bruid te halen. Want daar ligt ze. Wij liggen door de zonde onder de drievoudige dood. De geestelijke dood. Want we zijn van nature dood in de zonde en de misdaad. We liggen besloten onder de tijdelijke dood. Want het is de mens gezet te sterven. En daarna de eeuwige dood. Dat is eeuwig Gods gramschap dragen. En daar ligt ieder mens nu in die kaken van den dood. En dat er nu een volk uit opkomt, zit hem hierin. Omdat die dierbare Jezus als de hemelse bruidegom nu die dood is ingegaan. En daar haalt hij nu al de zijnen vandaan. Mag u geloven dat hij u daar ook gezocht heeft, gevonden heeft en uitgehaald heeft. Kom, daar hoef je geen 40, 50, 60, 70 jaar voor te zijn. Hoe herinner ik mij uit mijn Haagse tijd van een jongen van 15 jaar nauwelijks, die eens bij me kwam en na de Goede Vrijdagavond preek eens getuigd: ik mag geloven, Jezus heeft ook mij opgehaald uit de dood. En nu mag ik eeuwig leven. Wat een genade, geliefde, om wie waarlijk aan zijn dood staat ontdekt, met zijn zonde en schuld bekend gemaakt is, kijk, dat hart krijgt een diepe begeerte om die borg te mogen kennen, om hem te mogen kennen in zijn verzoenend sterven, om de vrucht van dat sterven van die borg aan zijn eigen hart te mogen ondervinden. Want ik zeide daar op Golgotha, daar zijn de kleedkameren des hemels. Want weet je wat daar nu gebeurt? En dat is niet zo'n voorrecht. Ik heb daar straks gezegd, dat is nou al dat soort, dat als die overspelige vrouw terechtkomt aan de voeten van Jezus. Dat zijn nu al die mensen die van zichzelf niets anders meer kunnen getuigen en niets anders meer willen getuigen dan dat zij van nature vijanden zijn van het kruis van Christus. Vijanden van de eigen zaligheid. Dat is een volk dat het leert dat ze het nooit verder brengen in zichzelf dan de opstand en de ontrouw tegen God. Die hebben geen ditjes en datjes ook meer. Weet alles al kwijt. Vind je dat nou niet makkelijk? Wees nou eens heel eerlijk. He? Stel nou voor dat jij wat geloof moest meebrengen, of dat je wat vroomheid moest meebrengen, of net wat godsdienst bij God moest komen. Dan weet ik wel, dan waren mijn plaats nog in de rampzaligheid. Maar nu kunnen we alleen maar terecht in die kleedkameren des hemels op Golgotha, als arme, naakte zondaar, die het aan de voeten van het kruis met bittere tranen en ziel beleid. Aan dat kruis had ik moeten hangen. Want het zijn mijn zonden en het zijn mijn ongerechtigheden die die gezegende borg aan dat kruis hebben genageld. Omdat ik de dood verdiend heb, is die dierbare borg nu vrijwillig de dood ingegaan. Gelukkig de mens die op Goede Vrijdag daar terecht komt. Want weet, daar wordt dat arme zondaarskleed als van de schouders afgenomen. En daar worden ze in die kleedkamer des hemels bekleed met, zou je het kunnen zeggen? Hè? Zijt ooit in die kleedkamer op Golgotha geweest, waar ge beleiden mocht, hij voor mij. Hij in de dood, om er mij uit op te halen. Want weet je wat die lieve en zoete dierbaar en allerbeminnelijkste Heere Jezus, als die gezegende boek zijn schoens en dat kruis gedaan heeft, een eeuwig wonder. En we hebben de eeuwigheid nodig om er hen eeuwig voor te aanbidden en te verheerlijken, te loven en te prijzen als die dierbare borg en als die gezegende Immanuel, die blank en rood is, hij die het hoofd boog en de geest gaf en die vrijwillig den dood inging om in den dood de geweldhebber des doods, dat is de duivel, te doden. Die borg heeft nu de laatste hand gelegd aan het bruidskleed. Het kleed voor zijn bruid. En dat is dat sneeuwwitte kleed, zijn gerechtigheid. Met rode tressen, het beeld van zijn dierbaar hartebloed. Afgezet en doorvlocht met gouddraad. Dat is het beeld van zijn eeuwige trouw. We zien dit zo kostelijk in de kleding van de hoge priester onder het oude verbond. Die droeg ook immers het sneeuwwitte kleed, maar ook met purper en scharlaak, met rode tressen, afgezet met gouddraad. En nu, Aaron, die moest het afleggen. Deze dierbare Christus hakt, sloot de laatste steek aan dat kleed. En dan buigt hij het hoofd. En hij geeft de geest. En hij gaat naar zijn bruid. En hij zegt, mijn bruid, zie hier, uw bruidskleed. Al zo lief heb ik u. Al zo lief heeft de Vader u, dat hij u mij gaf. Al zo lief heeft de Geest u, dat hij er u mee bekleden wil. Zalig dit te kennen, dan is het goede vrijdag. Rust nu niet, geliefde, voor ge dit door het geloof als vrucht wegdraagt van het verzoenend sterven van de Heer Jezus. Maar anders, eerlijk onbekeerd te moeten sterven, vind je het niet erg? Wat zijn we als gemeente van de sluis weer aan herinnerd? En zo gaat het telkens maar door, dan valt die, en dan valt die. En als we dan niet zijn gekleed in de kleedkamer op Golgotha, o, als we dan nog staan in het vuile kleed onze zonde. Bedenkt het, heden, bedenkt het, jonge mensen, toe toch, het kan nog, haast u om uw levens wil. En is er misschien vrezen voor de dood, kan het verstaan, ach, het bekommerde hart, er kan er zo dikwijls tegenop zien. Als de dood dus op je aankomt, dan kan dat hart soms zeggen, oh, als ik mijn ziel dan toch maar niet bedrieg voor die grote eeuwigheid. We hebben de liefde wel eens geproefd en gesmaakt. We hebben wel eens verteld dat God goed was. We hebben wel eens een levende hoop op hem gehad. Maar ach, we komen weer in onszelf terug. Dan ontdekken we vaak zoveel vijandschap, zoveel ellende. Dan blijft er soms niets anders over dan zo'n ellendig leegvat die niets kan. Ach, mocht de kracht van het verzoenend sterven van deze borg door het geloof uw ziel eens verruimen. En mocht gij, o Sion Gods, toch inleven door het geloof dat die borg de dood is ingegaan om er u uit op te halen. En dan is het sterven strakjes gewin. Het sterven valt voor Gods volk eeuwig mee. Amen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielevreugd. en volzalige God, die de stille toehoorder zijt geweest van wat gesproken is, van wat we overdacht hebben, die weet hoe ons vertoeven aan deze plaats was. Ach, wij bidden u, wil het zondige genadig verzoenen. Wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom, neem het genadiglijk weg en behagen het u. Door uw eeuwige geest, de kracht van het verzoenende sterren van de Heer Jezus, aan de harten te willen toepassen. Welke rijke vertroosting, welke bemoediging dan, welke blijdschap voor het hart dat u vreest, dat gij, Heer Jezus, de dood zijt ingegaan om uw bruid uit de dood op te halen, haar te versieren met het bruidskleed, te schenken het eeuwige leven en met u het eeuwige huwelijksleven aan te gaan. Ach, volzalige God, we mochten de zoete vrucht ervan wegdragen. Geef ons het woord mee, dat we het nog mogen overdenken in alle stilte, in stille meditatie onze ziel nog eens mocht ingeleid worden in de wonderen van het verzoenende sterven van u, o Heer Jezus, opdat ook ons hart er de kracht van kennen mag, voordat we sterven moeten. Amen. De tweede vers uit Psalm 65 is onze slotzang. Ontvang u bij biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.